Meisjes en jongens, broeders en zusters, hartelijk welkom in deze middagdienst waarin dominee Van der Marel voorgaat. Ook de gasten heten we van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. De organist vanmiddag is Erwin Vijfwinkel. Vanmorgen is Paul Arie Jochemsen gedoopt. Hij is de zoon van Marinus en Judy Jochemsen. Vanmorgen is bij de voorbeden aandacht besteed aan Ries van Dijk. Hij heeft opnieuw een operatie ondergaan. Verder is gebeden voor Greetje de Bruin. Zij is gestart met chemokuren. Deze brengen enige verlichting in haar toestand. Verder is gebeden voor de familie de Jong. De vader van Martin is deze week overleden en afgelopen vrijdag in Zwolle begraven. Martin hoopt morgen zijn werk weer te kunnen oppakken. Verder is gebeden voor Christian Kok en Andreas Selier. Christian heeft de ziekte van Asperger en start binnenkort met een therapeutische cursus. Verder is gebeden voor Huip en Babette van der Weijden voor de geboorte van hun dochter Guusje. Ten slotte voor Mintje Broersen voor de lange weg die ze moet gaan. De collecte is voor de steunbehoevende kerken. Volgende week hopen we de heiligavondmaal te vieren. We gaan nu zingen Psalm 100. Na votum en groet zingen we Psalm 124. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
We zijn stil in persoonlijk gebed. Aan het begin van deze middagdienst belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. We horen zijn groet: genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we met elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Heer onze God, het is goed om zo deze dienst te beginnen met het zingen van uw lof. U die groot bent, heilig, machtig, de schepper van hemel en aarde, de God ook die trouw bent aan uw schepping, die doorgaat met deze wereld, met de mensen. U die een plan hebt en die dat plan ook zal doorzetten, zal doorwerken naar het einde toe. Heere God, we danken u ook dat u niet alleen een God bent die heel groot en machtig is, maar ook een God die zich heel nabij kan tonen. En u hebt dat eigenlijk eens en voorgoed laten zien in uw Zoon Jezus Christus, toen u in hem naar beneden kwam, naar deze aarde, om ons van dienst te kunnen zijn. Heere God, wat hebt u dan uzelf ook kwetsbaar opgesteld? Wat hebben we ook een bijzondere God? Wat hebt u veel kanten? We vragen u dat we elke keer weer, ook vanmiddag, weer van die goudmijntjes in wie u bent, zullen ontdekken. En we willen dan vanmiddag bezig met uw almacht, wat dat precies inhoudt, wat de kerk daarover heeft gevonden vanuit de Bijbel, uw woord. Wilt u ons daarbij helpen om daarover na te denken? Geef ons uw geest, geef dat we er iets aan hebben voor ons hoofd en voor ons hart, en dat het, bij wijze van spreken, in de komende week ook nog doorschiet naar onze handen en onze voeten. We bidden u, wilt u ons een gezegende dienst geven, bij ons zijn in alles wat we hier doen, in het spreken, het luisteren, het zingen, het spelen op het orgel, het geven van onze gaven, het belijden van ons geloof. Heere God, wilt u het goed laten zijn, en wilt u ook zijn met de mensen die misschien op een andere manier deze dienst bijwonen, geeft u ook hen uw zegen. We vragen het u om Jezus wil. Amen. De vorige keer, dat was 2 weken geleden volgens mij, toen hebben we samen nagedacht over dat eerste stukje van de apostolische geloofsbelijdenis, als er gezegd wordt: we geloven in God de Vader. En nu gaan we verder met het volgende stukje, de Almachtige. En we lezen daartoe een gedeelte uit Matteüs 10, een paar versen maar. Maar dat komt ook omdat er zoveel gezegd wordt in dat gedeelte. En ook niet per se dingen die allemaal met elkaar samenhangen. Dus ik heb er eigenlijk geen moeite mee om die versen even los te weken. Matteüs 10, de versen 29 tot en met 31. En daarna lezen we ook de tekst uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 10. Vorige keer hebben we nagedacht over zondag 9, vandaag zondag 10. Matteüs 10, vers 29. Wat kosten 2 mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet 1 dood neer als jullie vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. En dan zondag 10 uit de Heidelbergse Catechismus. Wat verstaat gij onder de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja alle dingen, ons niet bij toeval maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Waarom is het voor ons van belang te weten dat God alles geschapen heeft en ook door zijn voorzienigheid in stand houdt? Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Hier eindigt de tekst en we gaan nu als inleiding op de verkondiging eerst met elkaar nog zingen uit de eigen bundel nummer 133. we elkaar een beetje helpen, dan komen we er wel, hè? Straks, na de preek, zingen we gezang 172. Nee, dat zeg ik niet goed. Gezang 291. Gezang 291. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, je kunt je afvragen waarom het nu juist de Almacht is die de apostolische geloofsbelijdenis naar voren haalt. Waarom geen andere eigenschappen zoals de heiligheid van God, zijn liefde, zijn goedheid, zijn barmhartigheid? Dat is voor ons een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Wat heeft de samenstellers van het apostolicum er destijds toe bewogen om juist voor die almacht te kiezen? Een gedachte die mij wel aanspreekt, dat is dat het wellicht een goed tegenwicht vormt tegen de eerste notie die de apostolische geloofsbelijdenis uitspreekt, namelijk dat we God mogen zien als Vader. Je zou kunnen zeggen dat is de zachte kant van God, daar zit zijn liefde, zijn goedheid, zijn barmhartigheid in. Maar God is niet alleen een bewogen God. Hij laat niet alleen zijn hart spreken, hij kan ook een God met ruggengraat zijn. Een vechter, een leeuw, klaar om wat hem lief is, wat hij opgebouwd heeft, te verdedigen. In die zin dringt het beeld op van het kind dat bijna opschepperig hoog opgeeft van zijn vader. He, misschien herken je het wel, hoe je vroeger tegen je vader aankeek, opkeek. Hij was niet alleen lief, maar hij was ook heel sterk. Mijn vader is de sterkste van de hele wereld. Had je wat, riep je dan, als iemand je een kopje kleiner wou maken. Moet ik mijn vader even op je afsturen? Die zal je wel even wat leren. Nou, zo kijken wij misschien ook wel het liefste een beetje tegen God aan. Hij is zorgzaam, maar hij is ook krachtig. Hij beschermt, kom niet aan mijn kinderen. Nu is er over die almacht van God enorm veel geschreven en gesproken. Hoe je die kan of moet begrijpen. En we moeten een keuze maken uit het vele materiaal dat er is. Dan zou ik vanmiddag liever niet in allerlei massieve uitspraken vervallen, maar vooral de flanken van het onderwerp willen opzoeken, omdat daar nogal wat ligt ook aan vragen. Ook pastorale vragen. Het thema voor de preek vanmiddag is machtig God, sterke rots. En we stellen er twee vragen bij. Wat zijn de grenzen van Gods almacht? En wat zijn de scherpe kanten aan Gods almacht? Wat zijn de grenzen van Gods almacht? Ik vrees dat die vraag nogal een studeerkamervraagstuk is. Zijn er ook dingen die hij niet kan? Bijvoorbeeld, het zijn een paar van die voorbeelden die vaak genoemd worden. Bijvoorbeeld kan hij een driehoek maken met vier zijden. Of een steen die hij niet kan optillen. Of kan hij ook liegen. Dat is leuke stof voor de eerstejaars theologiestudent. Maar eigenlijk heeft de kerk dit soort vragen al vroeg geneutraliseerd en richting gegeven door te zeggen, luister eens, Gods macht houdt in zoverre in dat God alles kan, dat hij alles kan wat hij wil en wat in overeenstemming is met zijn wezen. Dat ga ik nog een keer zeggen. Gods macht houdt in zoverre in dat God alles kan, dat hij alles kan wat hij wil en wat in overeenstemming is met zijn wezen. En eigenlijk is dat een hele wijze uitspraak. Je kan niet over Gods almacht spreken los van zijn wil en van zijn wezen. En die gedachte intrigeert. Het kan dus voorkomen dat God iets wel kan, maar dat hij het niet doet omdat hij het niet wil. Om redenen die hij zelf alleen kent. Misschien wel omdat hij denkt dat de wereld of mensen of bepaalde situaties daar niet beter van worden. En ook kan het dus voorkomen dat God iets wel kan, maar dat hij het niet doet, omdat het niet in lijn is met wie hij is als God. bijvoorbeeld, een God hoort niet te liegen, een God hoort niet onbetrouwbaar te zijn, een God hoort niet wispelturig te zijn. Je zou het dus heel kort zo kunnen zeggen: God kiest er soms voor om iets niet te doen, omdat hij dat beter vindt, en God kiest er ook voor om soms iets niet te doen, omdat het tegen zijn integriteit, tegen zijn betrouwbaarheid ingaat. Nou blijft dat eerste aspect over de wil van God wel een lastig thema. Want kun je het nou ook omdraaien? Kun je nou ook zeggen: God wil juist wel iets voor ons, omdat hij het beter vindt, zelfs al kunnen we dat niet begrijpen, of al maakt het opstandige gevoelens bij ons los? Hier raken we aan iets dat in zondag 10 aan de orde komt en dat door veel mensen het liefst opzij geschoven wordt, omdat ze daar niets mee kunnen. Ze kunnen niet geloven dat God zich zo zou kunnen opstellen. En ik denk dat we daar allemaal wel iets van herkennen. Kijk, dat zondag 10 zegt dat rijkdom of gezondheid ons niet door toeval, maar door Gods vaderlijke hand toekomen, dat vinden we wel goed klinken. Maar dat er ook gezegd wordt dat ziektes of armoede ons door Gods hand in ons leven kunnen komen, dat vinden we natuurlijk veel moeilijker om te accepteren. Daar komen we in de problemen met Gods wil en dus eigenlijk ook met Gods almacht. Sommige mensen vinden dat ronduit stuitend. Hoe komen de makers van de catechismus ertoe om zoiets op te schrijven? Is dat wel bijbels? Ik heb de neiging om hier een dubbel antwoord te geven, gemeente. Aan de ene kant denk ik dat er inderdaad bijbelse gegevens zijn die maken dat je voor een formulering zoals in zondag 10 kunt kiezen. Tegelijkertijd zou ik willen zeggen: laten we pastorale blunders voorkomen. Eerst iets dat pleit voor het standpunt van de Heidelbergse catechismus. Het is mij in de contacten met buitenlandse christenen, met name Afrikanen en Aziaten, opgevallen dat zij vaak veel directer en resoluter spreken over God die bepaalde dingen in ons leven kan brengen die voor ons moeilijk zijn om mee om te gaan. Meestal zien ze dit in verband met beproeving. God wil ons testen. Hij grijpt ons bij de nekvel, soms om redenen die we niet snappen. Bekend voorbeeld in de Bijbel, zeggen ze dan, is Job. Toen Job al zijn bezittingen verloor, zijn kinderen en ook zijn vrouw ging bij hem weg, toen hij volkomen berooid was, en dat terwijl hij toch zo rechtvaardig door het leven ging, en dat omdat de Heere God aan de duivel toestemming had gegeven om dit allemaal over Job te brengen, toen was hij volkomen uit het veld geslagen. Hij kon niet begrijpen dat God dit toestond. Pas veel later in het boek komt Job tot een soort van acceptatie en kon hij God ook weer loven. Ik heb mij vaak afgevraagd hoe het toch komt dat buitenlandse christenen, niet allemaal natuurlijk, maar toch wel veel, een gebeurtenis als met Job beter kunnen plaatsen dan wij. Let wel, ze hebben dus ook niet altijd een verklaring. Ze hebben ook geen antwoord op de vraag waarom God iets moeilijks in ons leven brengt, behalve dan de algemene uitspraak dat het kan zijn om ons te beproeven, om ons dichter bij God te brengen, om ons sterker te maken. Hoe het ook zij, ze kunnen het vaak beter accepteren dan wij. Wij zijn echt van die verlichte mensen geworden hier in het Westen. We hebben daar allemaal last van. Wij hebben God in een proces van een paar eeuwen uit de onmiddellijke levenssfeer gedrukt, en wij zijn heel goed geworden in het rationaliseren van zaken, van gebeurtenissen. Veel Afrikaanse mensen zien God als een realiteit die er constant in hun leven is. En of dat nu een inheemse godsdienst is, waarbij een kraai in een boom die jij op je pad tegenkomt als een slecht voorteken geïnterpreteerd kan worden, of dat het nu gaat om een christelijke persoon die bij al zijn spreken, zijn doen en laten de Lord Jesus betrekt, de Afrikaan is ervan overtuigd dat God in alle terreinen van het leven en op alle momenten van het leven een realiteit is. We kunnen en mogen niet om hem heen. Als ik Joseph uit Soedan tegenkom, dan word ik eerst begroet door een magistrale glimlach en een prachtige rij witte tanden, gevolgd door de hartelijke uitspraak dat by God's grace alles wel met hem is. En als ik een mail van mijn grote vriend Surio uit Indonesië krijg, dan zijn de eerste regels en de laatste regels gewijd aan Lord Jesus Christ, in wie ons leven geborgen is en door wie alle dingen mogelijk zijn. Kunnen wij wel eens jaloers op worden bij zoveel geloof, want er zit vaak erg veel geloof, zoveel kinderlijk vertrouwen. En dat is dan heel wat anders dan een kinderachtig vertrouwen. Want moet je eens kijken wat die mensen allemaal hebben meegemaakt. Jozef, zijn halve familie is uitgemoord, maar toch blijft hij spreken, goed spreken over God. Hij is zelf zo ver gekomen dat hij een begin heeft kunnen maken met het vergeven van zijn vijanden. Surio heeft lang over zijn studie gedaan in Eindhoven, wel 9 jaar. Maar nooit is bij hem een klacht over zijn lippen gekomen dat hij wegens geldgebrek niet 1 keer naar huis naar zijn familie kon. Altijd bleven ze maar goed over God spreken. Daar kunnen wij wat van leren. En toch. En dat is dan de pastorale kant van het verhaal. Wij zijn wie wij zijn. Zoals gezegd, wij leven in een samenleving, in een westerse wereld, waar God voor een groot deel is weggedrukt. En we zijn steeds meer over een God gaan praten, als we nog in hem geloven, die er voor ons moet zijn. Een God die liefde is. Een God die van alle kanten ons omringt en altijd het beste voor ons wil. En dat is ook bijbels, om het zo te zien. Maar het is de vraag of dat een volledig beeld geeft van God. En hier komen we dan bij het tweede punt van de preek. Wat zijn de scherpe kanten aan Gods almacht? God is niet alleen barmhartig, hij kan ook toornen. En hij kan ook bepaalde dingen in ons leven brengen die wij niet begrijpen, of dat nu beproeving is of niet. Vroeger zeiden ze vaak, God is soeverein. Hij is vrij in wat hij wil en in wat hij doen wil. We kunnen hem niet ter verantwoording roepen. Dat heeft ook Job moeten ervaren. Dat God zei, Job, niemand is als ik. Wie heeft de aarde onder zijn leiding gesteld? En wie heeft de ganse wereld gegrondvest? Hoe moeten we hiermee omgaan? Als dat een kant van God is die wij in de loop van de eeuwen wat hebben willen wegpoetsen. Ja, ik denk dus uiterst pastoraal, mensen. En daarom heb ik ook wel eens tegen een Cameroenese vriendin van mij gezegd, Mary, kijk eens een beetje uit hoe je de dingen brengt. Ik waardeer je pogingen om ons, Hollandse christenen, meer besef bij te brengen voor die strenge, in onze ogen donkere kant van God, maar begrijp dat dit voor velen van ons wel moeilijk ligt. Dat het verwarring kan oproepen. Wij zijn niet meer gewend om zo te denken. Bovendien liggen misverstanden en blunders op de loer. Voor je het weet, komen mensen tot een simplistisch schema waarbij God een soort boeman is die zomaar iets vervelends voor je in petto kan hebben. God de Almachtige kan dan al gauw een grillige God worden. Kijk maar uit voor hem. Je weet nooit wat je aan hem hebt. Het kan vriezen, het kan dooien. Nou, die kant hier moeten we niet op. Dan zou het ook niet meer kloppen met waar we het de vorige keer over gehad hebben, toen we het over God de Vader hadden. Toen het over het gebed ging, dat we hem in Jezus' naam dingen mogen vragen. We hebben toen gezegd, God willigt niet al onze wensen in. Hij geeft niet altijd die vis of dat ei waar we om vragen. Maar wat we goed vast moeten houden, hij zal ons in plaats daarvan nooit iets geven dat slecht of schadelijk voor ons is, een slang of een schorpioen. Dan moeten we nu niet opeens zeggen, God heeft mij die ziekte gegeven. Daar zijn jongens als Maarten het Hart gruwelijk op stuk gelopen. Als hij moest geloven dat God aan zijn moeder kanker had gegeven, dan kon die God hem gestolen worden. Zo kan het ook niet. Zo kan je dat niet zeggen. En ik vermoed ook dat het niet de bedoeling van de makers van de Heidelbergse catechismus geweest is om dat zo te zeggen. Hoewel het bijzonder spijtig is dat mensen nogal wat veelbelovende gereformeerde jonge mensen zijn op die formulering van de Heidelbergse catechismus afgeknapt. Maar eerlijk is eerlijk, ik denk toch niet dat dit de spits is van zondag 10. Wat er volgens mij gezegd wordt, dat is dat de wereld in Gods hand is. Dat God de aarde en de mensen daarop regeert. Dat op de een of andere manier niets buiten God om gebeurt. En als mensen ziek worden, dan komt daar direct zijn vaderlijke zorg om de hoek kijken. In wat voor omstandigheden mensen ook verkeren, mooie of verdrietige dingen, God de Vader is erbij. En hier raken Gods almacht en Gods vaderschap elkaar, zou je kunnen zeggen. Gods liefde voor ons en Gods opkomen voor ons. De Vader die voor zijn kinderen zorgt en de Vaderen die voor zijn kinderen vecht. Dat is wat we van God in zijn almacht mogen verwachten. Het jongetje op het schoolplein, dat niet alleen een beroep doet op zijn vader, omdat hij zielsveel van hem houdt, maar ook omdat hij ervan overtuigd is dat zijn vader de sterkste vader van de hele wereld is en hem zal redden. Geen twijfel mogelijk. Wat ik in dit verband een erg ontroerende tekst vind, is wat Jezus zegt in Matteüs 10. We hebben die versen met elkaar gelezen. Wat kosten nou twee mussen, zegt hij. Die kosten zo goed als niets. Maar geen van die mussen zal dood op de aarde neervallen zonder uw vader. En nou moet u goed opletten, er staat niet zonder de wil van de vader. Wat dat dan gaat, is het jammer dat ook de nieuwe Bijbelvertaling daar toch weer ingetrapt is om het zo te vertalen. En zo speel je beroepscritici als Maarten het Hart inderdaad in de kaart. Het staat er niet. Er staat heel eenvoudig in de grondtekst zonder de vader, niet zonder de wil van de vader, nee, zonder de vader zal geen van die mussen ter aarde vallen. En deze vertaling bevat een diepe en kostbare waarheid. We geven God niet de schuld van een ziekte. We zeggen alleen met Jezus, als zoiets je overkomt en als je op een gegeven moment mocht vallen, dan niet zonder de Vader. Niet zonder dat de Vader erbij is. Hij valt, om zo te zeggen, met je mee en daarmee zal hij je op de een of andere manier ook wel opvangen. Daar vertrouwen we op. Ik geef toe, gemeente, zondag 10 blijft een beetje een mijnenveld. Het blijft voorzichtig manoeuvreren. Je zou bijna zeggen op het scherp van de snede, voor je het weet maak je brokken. Hier is een evenwichtige benadering van de Bijbelse gegevens en grote pastorale wijsheid vereist. Boeiend is de benadering die de katholieke catechismus heeft gekozen. Als het gaat om Gods wil en macht, Gods voorzienigheid. Die tekst die wil ik u niet onthouden, die gaat als volgt. De schepping heeft haar eigen goedheid en volmaaktheid, maar ze is niet geheel voltooid uit de handen van de schepper gekomen. Ze is geschapen in een staat van op weg zijn, in statu fie, naar een nog te verwachten uiteindelijke voltooiing waartoe God haar bestemd heeft. Wij noemen de beschikkingen waarmee God zijn schepping naar deze volmaaktheid leidt, goddelijke voorzienigheid. De goddelijke voorzienigheid bestaat uit de beschikkingen waardoor God met wijsheid en liefde al de schepselen naar hun uiteindelijke doel leidt. Een rechtgeaarde Calvinist zal misschien zeggen dat dit weer net iets te ruim of te vlak geformuleerd is. De scherpe kanten verdwijnen zo een beetje uit de reformatorische voorzienigheidsleer. Aan de andere kant, ik zou zeggen dat er geen kwaad kan ook eens naar onze Rooms-Katholieke broeders en zusters te luisteren die evenzeer grondig hebben nagedacht over deze materie. Ik besluit met een citaat van wijlen professor van Ruller. De manier waarop hij de almacht van God duidt, komt dicht bij wat ik vanmiddag heb geprobeerd te verwoorden. Hij wordt op het ogenblik herontdekt, een man om opnieuw rekening mee te houden. Hij zegt het volgende. De mens heeft een enorm sterke positie gekregen. Maar God is tegen de mens opgewassen. Dat blijkt in 3 dingen. In de lotgevallen van het leven die God een mens toebedeelt. In de vrijmacht van de verkiezing en de verwerping waarmee God zijn gang gaat. In de toverstaf van de geest waarmee God een mens maar even hoeft aan te raken. En hij is tot het diepst van zijn bestaan omgezet tot een nieuwe mens die niet meer tegen God ingaat. Kortom, wij zijn met heel onze wereld op God in zijn almacht geworpen. In wezen is dat alleen maar een bron van vertrouwen en hoop. Gods almacht is dan ook de grond en de grens van alle macht die er in deze wereld is. Zo zou ik graag willen eindigen. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Amen.
Dan is het nu tijd voor de collecte. De Heer God zegene u en jullie en je gaven.
willen we nu samen gaan bidden, danken en ook voorbeden doen voor deze wereld. Laten we bidden. Heer, onze God, onze Vader, almachtige Vader, wij danken u dat we zo vanmiddag hebben kunnen nadenken vanuit die mooie ontroerende woorden van uw Zoon in Matteüs 10. En dat we ook de leer van de kerk erbij hebben kunnen halen. Het is een beetje een beruchte zondag, die zondag 10. En het blijft wat lastig manoeuvreren, dat willen we u best zeggen. Maar we proberen toch er onze weg mee te gaan. Bewaar ons ervoor, Heere God, dat we u alleen als een lievige, zoetsappige God zien. Geef dat we ook begrijpen dat u een ruggengraat hebt, dat u ook kan toornen, dat u ook een vechter kan zijn. En we vragen u, wilt u ons helpen om de dingen die in uw woord te vinden zijn, als het gaat om uw almacht, om uw voorzienigheid, dat we die honoreren, dat we die op een goede manier proberen met elkaar in verband te brengen. En bewaar ons er dus voor om dingen weg te poetsen en de dingen zo te stellen dat het in ons eigen straatje goed van pas komt. Help ons zo om ons te laten corrigeren als we daar ook de noodzaak van inzien. En help ons ook om steeds weer verder te komen met het nadenken over deze dingen. Heere God, we danken u ook dat we de bevestiging hebben gekregen vanuit uw woord dat als er iets gebeurt, als we vallen, dan niet zonder u. Dat u met ons, om zo te zeggen, meevalt, maar dat u ons ook op de een of andere manier zult opvangen. Daar is heel uw woord vol van, dat u zo'n God bent. Leer ons steeds weer op u te vertrouwen. Help ons ook om steeds weer dicht bij u te leven, om u steeds beter te leren kennen, om met u in contact te zijn, in gesprek te zijn. En wilt u zich dan ook aan ons laten kennen? Wilt u in ons hart werken door uw woord, maar ook door mensen, gesprekken met mensen, dingen die we van andere mensen kunnen leren, gebeurtenissen die in ons leven kunnen komen? Zo zijn er zoveel wegen die u kan bewandelen om ons te laten zien wie u bent, hoe u bent. En we vragen u, geef dat we u steeds als Vader kunnen blijven zien en dat dat niet in tegenspraak hoeft te zijn met uw almacht en uw voorzienigheid. We bidden u, Heere God, voor mensen die als ze over deze dingen nadenken veel pijn voelen, omdat juist op dit terrein er dingen zijn voorgevallen waar ze grote vragen hebben, waar ze misschien ook niet uitgekomen zijn. Heere God, geef dat we dan ook met elkaar op een hele pastorale manier daarmee om kunnen gaan. En dat we misschien ook elkaar kunnen ondersteunen. En dat we zo elkaar ook mee kunnen nemen in dat hele gebeuren van als gemeente door deze wereld gaan. En zo samen op weg gaan naar uw toekomst. We danken u ook dat we dat perspectief hebben. En dat is dan niet zoiets van, nou ja, het komt toch allemaal wel goed, maar het gaat ergens doorheen. Het heeft echt iets te betekenen en u wilt ons daar ook in meenemen. Heere God, dat we ja echt sterke hoop hebben en grote verwachting van de dingen die u gaat doen. We vragen u, wilt u ook zijn met deze wereld? Met al die mensen die op de een of andere manier in een moeilijke positie verkeren. We denken aan mensen die niet of nauwelijks te eten hebben of te drinken. Of mensen die geen schoon drinkwater hebben, waardoor ze ziek worden en sterven. Wij bidden u voor alle hulpverleners die vaak op zeer moeilijke posten werken om deze mensen te helpen. We bidden voor artsen, verpleegkundigen die in gebieden zijn waar oorlog heerst, waar terreur is. We vragen u, wilt u zijn met alle mensen die geen huis hebben, die moeten vluchten, die in vluchtelingenkampen verblijven. Wilt u alstublieft uw ontferming geven en ook mensen geven die voor ze opkomen, iets voor ze kunnen betekenen. Heere God, wij bidden u ook voor de mensen in ons eigen land die er een beetje bij hangen. Zo zien we dat dan toch wel soms. Mensen die geen kansen meer hebben, waar toch met een grote boog omheen gelopen wordt. Help ons ook steeds weer om ogen van barmhartigheid te hebben en de mensen te zien staan. Wilt u ook ons als kerken helpen in Eindhoven om te proberen iets voor mensen te betekenen die aan de rand gekomen zijn, die hele lastige dingen meemaken. We danken u ook, het ging er in de consistorie nog even over, dat er ook presentklussen zijn, ook vanuit de gemeente hier. Geweldig, Heere God, om gewoon in de wereld bezig te zijn, onze handjes te laten wapperen en zo te laten zien dat christen zijn gewoon heel praktisch is. Heere God, wij vragen u, wilt u al deze activiteiten zegenen? We bidden u voor een klein beetje licht zo in deze stad. We kunnen wel wat van uw licht gebruiken. Vader in de hemel, we vragen u of u met ons mee wilt gaan deze week in en of u ons helpen wilt bij alle dingen. Als we naar school gaan, als we studeren, als we naar het werk gaan, wees ook bij ons als we in spanning leven vanwege werk. Wees bij ons als we financiële zorgen hebben. Heere God, er kan van alles zijn. Juist ook in deze onzekere tijden, waardoor we toch met de nodige zorg door het leven kunnen gaan. Maar wilt u ons helpen om ook weer ontspannen te kunnen worden onder de gedachte dat u ons leven leidt. En dat als we de dingen van u verwachten, het klinkt misschien een beetje ouderwets, maar toch willen we het wel zo zeggen, dat als we het van u verwachten, dat we dan nooit verkeerd uitkomen. En dat is geen makkelijke uitspraak, maar het is wel een diepe waarheid die we steeds weer in uw woord vinden en waar mensen ook van spreken. Heere God, we danken u zo voor deze dienst en we bidden u voor alle dingen die gaan komen, ook voor het kerkenwerk van de week weer. Wilt u ook dat zegenen? Wilt u onze dank aanvaarden die wij hebben? U Vader, Zoon en Heilige Geest, we willen u eren, prijzen en aanbidden om wie u bent, wat u gedaan hebt en nog doet, van nu tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan willen we ons geloof belijden en daarna zingen tot slot gezang 464. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. In die kracht en in dat geloof mogen we hier vandaan gaan. Ontvangt de zegen van God die ik u in zijn naam mag opleggen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.